Shabbat shalom, lieve mensen. En vast chag sameach. We kunnen niet wachten. Want we vieren nu al Sukkot, terwijl Sukkot eigenlijk pas morgenavond begint. Een jaar geleden ongeveer mocht ik hier ook een droosje houden. Toen voor Yom Teruah, het nieuwe jaar. En ik begon toen met de roep, wake up! Maar nou zeg ik, we kunnen niet wachten. We zijn er vroeg bij. Ik zie het als een goed teken. Ik zie het als een goed teken. Na Yom Teruah en Yom Kippur zien we met ongeduld uit naar Sukkot. Het grote oogstfeest. Het feest der feesten. Want al die andere feesten hebben niet nog dat uitbundige van die hele oogst die dan binnengehaald is. Het feest van vervulling. Uiteindelijke vervulling. En de Bijbelgedeeltes, ik weet niet hoe het jullie gaat, die we net gelezen hebben, die wekken ook dat verlangen naar die tijd van de volledige vervulling van alle feesten. Maar vooral ook van Sukkot, Loofhuttenfeest, het grote oogstfeest. Ik wil nog een enkel vers lezen uit de parasha voor de eerste dag van Sukkot. Eerst in het Hebreeuws, om ons eraan te herinneren dat Gods woord nu eenmaal allereerst zo is tot ons is gekomen. Leviticus 23, vers 34. Daber al Yisrael lemor bachamisha asaryom lachodes hashevii hazeh chak hasukot ya'amim la'adonai. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de eeuwige. 7 dagen lang. Het lijkt wel een bruiloft. Ik heb het voorrecht gehad dat ik een paar bruiloften van zonen van rabbijnen heb mogen meemaken in Parijs, in Brussel. En ik heb er geen 7 dagen bij mogen zijn. Dat was voor de naaste familie. Ik mocht even die eerste dag erbij zijn. Maar de hele familie blijft dan bij de Chassidische Joden 7 dagen lang feest vieren. En voor iedere dag is er een aparte bracha, een aparte zegen waaraan gedacht wordt. En in het Loofhuttenfeest zitten heel veel elementen die daaraan herinneren. Vorig jaar met Yom Teruah was mijn thema, verwacht het lang verwachte en verwacht daarom het onverwachte. Nou, om het laatste te beginnen, verwacht het onverwachte. Ik weet niet hoe jullie is vergaan het afgelopen jaar, maar ik ben herhaaldelijk verrast door ontwikkelingen, ingrijpende ontwikkelingen. Het Midden-Oosten lijkt wel in een onbeheersbare turbulentie te zijn gekomen. Het is bijna onmogelijk om nog te zien welke partijen met welke andere partijen strijden en welke bondgenootschappen er zijn. En de vreemdste bondgenootschappen doen zich voor onder het motto, jouw vijand is ook mijn vijand, dus nu vechten we even samen. Kunnen we later altijd weer met elkaar vechten, hè? Sjiïten en Soenieten zijn al sinds de eerste eeuw na Mohammed in een dodelijke strijd gewikkeld om de overheersing van eerst het Midden-Oosten en dan natuurlijk als einddoel de onderwerping van de hele wereld aan de islam. De islam betekent onderwerping. De gevolgen van de tumult in het Midden-Oosten zijn groot, ook voor ons hier in Europa. Stromen vluchtelingen komen onze kant op en vragen, en soms lijkt het meer op eisen, een plaats in ons midden. Te midden van dat alles in het Midden-Oosten is Israël relatief gezien nog een veilige plaats, hoewel ook daar de onrust, met name rond de Tempelberg en in Judea en Samaria, helaas toeneemt. Ja, wat is er nog meer gebeurd zo in dat jaar? Iran gaat voort met Israël te willen vernietigen en spreekt dat iedere keer weer uit. En de Verenigde Staten blijkt dus niet zo'n betrouwbare bondgenoot voor Israël door Iran de ruimte te geven om op termijn kernwapens te ontwikkelen. Hoe kom je erop? en door Iran nu al economische en financiële ruimte te geven voor nog intensievere ondersteuning van terroristische groeperingen. En dan, in Syrië is een uiterst gevaarlijke situatie ontstaan met de aanwezigheid van Russische tanks en gevechtsvliegtuigen, terwijl ook de NATO met de NATO-verbonden landen er bombardementen uitvoeren. Netanyahu is speciaal naar Poetin gereisd om te zeggen: kijk eens, als er raketten worden gestuurd van Syrië, dan slaan wij wel terug. En als er dan per ongeluk een paar Russische militairen in de buurt zijn, dan heb je pech gehad. En ja, deze wereld, daar leven wij nu in. Nou, voor de ouderen onder ons, ik lijk Hilterman wel. Die altijd trouw, iedere zondag met ernstige stem sprak over de toestand in onze wereld. Nou, daarom even genoeg over de politieke ontwikkelingen in onze wereld van nu. Maar goed, ik ben geen theoloog. Ik ben iemand die om zich heen kijkt en de Bijbel daarbij opslaat. En daarom had ik daarover toch iets met jullie te delen. Want het is wel goed dat we niet als een struisvogel onze kop in het zand steken. Maar ik heb dus toen ook gezegd, vorig jaar, verwacht het lang verwachten. Blijf daar vooral naar uitzien. Ondanks dat alles, al dat rumoer, al die trammeland, al die ellende, al die potentiële dreiging ook. Het Loofhuttenfeest is bij uitstek het feest van verwachting. Van blijde verwachting. We weten uit Gods woord dat er bareswee zullen zijn. En dat door dit alles heen God tot zijn doel komt met Israël en de volkeren. Zoals we ook gelezen hebben in Zacharia. De Haftara-lezing bij dit feest, die in alle synagoges wordt gelezen. Sukkotfeest, blijde verwachting. Van de andere hoge feesten uit de Torah, Pesach, Shavuot, hebben we vervulling gezien. We weten van het lijden en de opstanding van Yeshua op die speciale Pesach, bijna 2000 jaar geleden, onze verlossing. Dat werd het opstandingsfeest Pasen. We weten van de uitstorting van de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, tijdens die Shavuot in Jeruzalem, die op die bijzondere Pesach volgde. Dat werd het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren. Vervulling van Sukkot, het Loofhuttenfeest, het grote oogstfeest. Ligt dat nog in de toekomst? Er is veel voor te zeggen dat Yeshua waarschijnlijk geboren is op het Loofhuttenfeest. Ik zal niet op de technische kant daarvan ingaan, maar dat heeft te maken met wanneer bepaalde diensten werden vervuld enzovoorts. En het schijnt dat de kans groot is dat Yeshua dan geboren is. Nou, misschien is het goed om tijdens het Loofhuttenfeest daar toch ook nog even aan te denken. Misschien wel beter dan tijdens de midzomerwende, wat kerstfeest geworden is. Maar goed, zelfs dan zou je alleen nog maar kunnen zien als het begin van de periode die uitloopt op de grote vervulling. Als hij terugkomt op de wolken en elks oog hem zal zien. We kunnen niet wachten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat vaker horen zeggen en dan luisterde ik en dacht ik, ach, ja, er zijn op het ogenblik toch ook nog best wel leuke dingen in het leven, weet je wel, en zo. Maar ik kan je dit vertellen, als hij komt, dan wordt het allemaal nog veel mooier. Dan wordt het echt mooi, dan wordt het echt goed. Dus het is niet zo dat wij, ja, daar bang voor moeten zijn. Het is zo dat we daar naar uit mogen kijken. Want hij zal het maken zoals het ooit bedoeld was. Het oogstfeest Sukkot, dat verwijst naar het grote oogstfeest dat komen zal. En soms heb je in deze tijd, hier en nu, ook bij Bnei Avraham, daar voorproefjes van. Ja, het ligt eraan wat je smaak is natuurlijk, maar de doopdienst pas bij de NEM. Mijn smaak was een voorproefje. Daar waren dan 8 mensen die besloten om te laten zien dat ze in het waterbad wilden gaan om in het nieuwe leven met Yeshua weer op te staan. Halleluja. Toch? Halleluja. Halleluja. En misschien is dat een voorproefje van een grote oogst die gaat komen in onze tijd. Dan heb ik het nog niet over die hele, hele grote oogst aan het eind. Want er zal nogal wat gebeuren tijdens al die ellende en die oorlogen en al die moeilijke dingen die voorspeld zijn. Maar er staat dan wel in Openbaringen. En waar komen die honderden miljoenen vandaan in die witte kleren? Ja, die komen uit de grote verdrukking. Het nieuws heeft 2 kanten. Het nieuws heeft 2 kanten. God gaat door met zijn werk in de moeilijke periode, door de moeilijke periode heen. En ik denk dat het goed is voor ons om dat vast te houden. Ik denk dat dat beter is dan dat we langs de moeilijkheden heen zouden kijken. Met Yom Teruwa, voorproefje, ben ik op een stoel gaan staan om de kiddush uit te spreken. Want dat was zo'n volle bak met velen in het wit. Velen in het wit en allen in een sfeer van liefde en begrip. Dat had ik ook zoiets van, is dit geen heerlijk voorproef? Ik heb ervan nagenoten. Een voorproefje van een grote oogst, de grote oogst. Halleluja, ja? Nou, niet euforisch worden, beide benen op de grond. Hilterman is niet meer onder ons. Maar de toestand in onze wereld gaat door. Geloof me maar, verwacht het onverwachte. Er staan ons nog veel verrassingen te verwachten. En ze zullen niet direct allemaal aangenaam zijn. Zal een vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten leiden tot islamisering van Europa? Of kunnen we misschien juist de kansen zien van een situatie waarin ook moslims beginnen in te zien, naar het zogenaamd christelijke Europa kunnen we wel, en daar worden we wel opgevangen, zo goed en zo kwaad als het gaat. En die rijke islamitische landen, die houden de deuren gesloten. Die importeren hun werkkrachten liever uit Azië, want dat is lekker goedkoop en zo. En dat zijn geen echte broeders, daar hoeven ze dan ook geen eisen van aan te horen of wensen. Ja, zo denk ik dat er zeker ook een tijd is nu waarin we zullen zien dat de druk van de islam soms opgeheven wordt boven mensen. Wonen echt inmiddels heel wat christelijke Iraniërs in Nederland. U kende er misschien zelfs wel een paar. Oorlogen, geruchten van oorlogen, zomaar een paar woorden. Die kennen we allemaal uit de toespraak van Yeshua over de laatste dingen in Matteüs 24. Deze dingen moeten geschieden, zegt Yeshua. En als we bidden, laten we bidden dat dingen op Gods tijd gebeuren, op Gods manier gebeuren. Maar moeten we ook onder ogen zien dat Yeshua heeft gezegd, deze dingen moeten geschieden. Maar het einde is het nog niet. Hoe gaan we daarmee om? Die eindtijd, het begin van de weeën, wat we nu meemaken. De wetsverachting zal toenemen. De liefde zal verkillen. Vervolging dreigt ons deel te worden. Vervolging dreigt ons deel te worden. Hoe gaan we daarmee om? We hebben 2 hele grote voorbeelden. En het allergrootste voorbeeld waar ik niet het langst bij stil zal staan. Yeshua. Hij wist welke beker hij moest drinken. Hij koos ervoor om gehoorzaam te zijn. De band met zijn vader niet te verbreken of te beschadigen. Stil te zijn. En dwars door de dood heen behaalde hij de overwinning op de dood zelf, ook voor ons. Wat een voorbeeld. En als de dood nou overwonnen is voor ons, als we dat nou echt geloven, waar zouden we dan nog bang voor zijn? Dat is een ander voorbeeld. Daar hebben we in de praktijk van alle dag misschien ook wel echt wel wat aan. Israël, het Joodse volk, als een voorbeeldvolk. Minachting, haat, vervolging is al eeuwen hun deel geweest. Hoe gingen zij daarmee om? Ze hielden vast aan Gods woord, de Torah, die in Yeshua vlees geworden is, zegt Yohanan. Ze hielden vast aan de Shabbat en aan de feesten. Ik was eens in een kibbutz Sa'at, vlakbij de grens met Gaza, in gesprek met een oude vriend die Israël heet. Zijn achternaam is Sarit, dat betekent overlevende. Zijn vader heette Cohen. Maar toen diens hele familie uitgemoord werd in Polen, omdat ze niet naar zijn waarschuwingen hadden geluisterd en zijn oproep om naar het toenmalige mandaatgebied Palestina te gaan niet beantwoordde, toen heeft hij zijn naam Cohen, zijn priesterschap als het ware, afgelegd en gezegd: ik ben een overlevende, meer ben ik niet. En nu heet ze Sarit. En ik had dat gesprek met hem en ook toen al, een aantal jaren geleden, kon je de dreiging van Iran zien komen. En een vriend van mij die Auschwitz overleefd heeft, die zei tegen me: ach, hij zegt, als ik dat hoor, dan denk ik, Israël is maar een vlieg tegenover een olifant. Hè? Als ik aan Iran denk. Dus ik sprak met Israël Sarit over de dreiging van Iran. En weet je wat zijn antwoord was? Zijn antwoord was: kom je mee? Dan gaan we de loofhut inrichten. Dat was zijn antwoord. Je zult zeggen, ja, is dat nou een antwoord? Ja, dat was zijn antwoord. Dat was zijn antwoord. We gaan door met de Shabbat. We gaan door met de feesten. Ook als het moeilijk is. Ook als er dreigingen zijn. Dan vieren we toch feest. Ook als er iets ernstigs is in je directe omgeving. Dan heeft God als lijfsbehoud voor ons ook, als zielsbehoud, ons gegeven de opdracht: vier feest. Juist als we ons ervan bewust zijn dat het ernstige tijden zijn, is het tijd meer dan ooit om Shabbat te vieren, de feesten van de eeuwige te gaan vieren. De feesten van Israël. Als Israëlieten of als ingelijfden bij Israël geënt op de edele olijf. In Psalm 23, vers 3 staat: Nafshi Yeshuvev Yan Geni Wema Egele Tzedek Lema'an Shemo. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Als we de feesten van de eeuwige, de God van Abraham, Yitzchak en Jacob, de God van Israël vieren, dan gaan we in de rechte sporen om zijns naams wil. Hij heeft die feesten opgedragen. Het Joodse volk is ons daarin voorgegaan. Ook in de kampen werd waar enigszins mogelijk de feesten nog gevierd, werd de Shabbat gehouden. En dan er is het hemelse eindtijdvisioen van Openbaring. Maar er is ook een aardsvisioen. Wat we bijvoorbeeld vinden in Micha 4 vers 4. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de eeuwige van de hemelse machten heeft gesproken. Het is bij uitstek de tijd om elkaar te nodigen. En het klimaat hier leent zich niet verschrikkelijk goed om een loofhut te bouwen en daar 7 dagen volledig in te verblijven, ook 's nachts te slapen. Dat kun je in Israël, als het een beetje mee zit, nog wel doen. Maar hier zit dat er niet helemaal in. En niet iedereen heeft zijn tuin groot genoeg of kan daar een loofhut bouwen. Maar wat we wel allemaal kunnen doen, en het werd al gezegd, we kunnen in deze tijd wel elkaar nog eens nodigen. Kom eens langs. Kom eens een kopje koffie drinken, een kopje thee. Misschien wel eens een glaasje wijn. Of als je dit niet wilt, druivensap is ook goed. Onder de wijnrank in de vijgenboom. Yeshua is de ware wijnstok. Ik herinner me een keer dat we in Israël waren en we hadden een balkon aan de achterkant van het appartementengebouw. En er waren allemaal tuinen en het was zo mooi. Dan hier, dan daar klonken gezangen op, klonken psalmen op. Nodig elkaar eens en nou, bid eens samen, zing eens samen een lied. Yeshua is de wijnstok, de vijgenboom. De vijgenboom. Wie onder de vijgenboom zit, zoals Nathanael, die was bezig met de studie van de Torah. Daar zat een soort dubbele boodschap in. Ik zag je daar wel, onder die vijgenboom. Maar die vijgenboom wordt ook altijd in verbinding gebracht met de Torah en het studeren van de Torah. Maar ook Israël. Yeshua zegt, let op de vijgenboom en op alle bomen. Let op het herstel van Israël. Is het niet geweldig om in de tijd te leven dat we een begin zien? Want voor mij is dit een begin. Als ik met die dingen bezig ben en ik denk aan de Shoah en ik denk aan al het lijden van het Joodse volk, dan zeg ik in alle eerbied wel eens tegen de eeuwige, is dit nou alles? Dit bedreigde landje met zijn, ja? Nee, dit is ook niet alles. God zegt, het zal zo worden dat alle volkeren zich zullen verbazen en zullen zeggen, de God van Israël leeft, die willen we dienen. Het is heerlijk om getuige te zijn van dat beginnend herstel van gans Israël, want God gaat daarmee door en die maakt het zo groot dat iedereen zich zal verwonderen. Dan wou ik toch nog even een paar dingetjes zeggen die voor de meer getrouwe bezoekers van Bnei Abraham gedurende lange tijd misschien ook weer nieuw zijn. Uspisin. Ik weet niet of je het woord wel eens gehoord hebt. Het is een Aramees woord. Behalve dat je in die loofhut meestal afbeeldingen of werkelijk ook de vruchten ziet van tarwe, gerst, druiven, granaatappels, olijven, dadels, de zeven soorten, zie je heel vaak de afbeeldingen van de aartsvaders. En de eerste dag staat in het teken van de gesed, de barmhartigheid. En die wordt gepersonifieerd door Abraham. En de orthodoxe joden, sommige groeperingen, die zeggen wel van, ja kijk, als je niet gastvrij bent om mensen te nodigen in je loofhut, maar zelfs ook gewoon af en toe voor een maaltijd, ja, dan moet je er niet op rekenen dat Abraham erbij komt. Als je Abraham in je loofhut wil hebben, dan moet je gasten uitnodigen totdat hij uit zijn voegen barst, bij wijze van spreken. Oké, ik heb zelf helemaal geen loofhut thuis. Maar oké, de gedachte blijft goed, blijft even geldig. De tweede dag, die staat in het teken van Gevorah. Gehoorzaamheid wordt gepersonifieerd door Isaac. Gehoorzaamheid. Gewoon ook wel eens dingen doen waarvan je tegen God, de Heere God zegt, dit begrijp ik niet. Ja, doe het nou maar wel. En dan doe het dan maar wel. Dat zijn soms van die dingen. De derde dag wordt getypeerd door Tiferet. Schoonheid. Harmonieus. Waarheid. Dat is Jacob. Personificatie van Jacob. Zo wordt het gezien. Bij Jacob hebben we allemaal ook wel eens andere gedachten, maar daar komen toch die 12 stamvaders vandaan. De vierde dag, overwinning, Mozes. Uitleiding uit Egypte. De vijfde dag, nederigheid, Aaron. De zesde dag, foundation and connection, basis en verbinding, Jozef. De zevende dag Malchut, dat is heerschappij, David. David typeert de zevende dag en is, en al die aartsvaders zijn dus op een gegeven moment de gast in de loofhutte van de Joodse mensen en mogen ook onze gast zijn. En wij hebben eigenlijk, als we de loofhut binnengaan, Yeshua al bij ons, toch? En nou, hij is dan ook in ons midden. Sukkot, feest van verwachting van het grote feest. We kunnen niet wachten. Chag Sukkot Sameach. Ja, hey, een heel fijn feest toegewenst allemaal. Amen.